Goedemiddag allemaal. Ik was er bijna niet geraakt vandaag, want ik wou weer afzeggen, omdat ik echt nog altijd niet goed ben. Maar ik ben dan toch gekomen. En ik ben ook blij dat ik gekomen ben, weliswaar. Ik wil vandaag met jullie gaan nadenken over de relatie tussen de christen en de plaatselijke gemeente. Als christen, wanneer wij wederom geboren worden, dan komen wij in een relatie met onze schepper. Onze schepper is voor veel mensen onbekend. Veel mensen negeren hem, willen hem niet kennen en kennen hem daarom ook niet. Maar wij hebben hem op een gegeven moment leren kennen door zijn zoon Jezus, door het evangelie van Jezus, het goede nieuws wat ons is gebracht. Laten we het lezen in Markus hoofdstuk 16. Waar Jezus een opdracht gaf aan zijn apostelen. En de laatste weken zijn we ook een handelingen aan het studeren. En zijn we die woorden ook tegengekomen. Hoe die ook bewaarheid zijn geworden. Maar in vers 15 van Markus hoofdstuk 16. Geeft Jezus die opdracht om in de gehele wereld te gaan. En om daar aan al die mensen het goede nieuws te verkondigen. En wat is dat goede nieuws? Wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden. Maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden. In Handelingen hebben we gezien dat op de Pinksterdag Petrus met de 11 opstond en het evangelie predikte dat mensen in Jezus moesten geloven, dat ze moesten erkennen dat zij, want het waren de Joden, de Christus gekruisigd hadden, dat zij daar schuld aan hadden en dat zij in een relatie met God moesten komen. Het was niet omdat zij Jood waren, dat zij daarom gerechtvaardigd waren. Want God stelde een nieuw verbond in, een nieuwe overeenkomst, waar zij nog geen deel aan hadden en daardoor ook niet behouden konden worden. Want zij moesten deel hebben aan dat nieuwe verbond. En wat zei Petrus? Bekeer u en laat u dopen tot vergeving van uw zonden en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Nu, hier zien we ook in Markus hoofdstuk 16, vers 16, wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden. Nu dan, als we vandaag gaan praten over enerzijds de relatie die ik als mens met God heb, maar ook de relatie die wij onder elkaar hebben als christenen, als broeders en zusters, dan moeten wij, een heel belangrijk element daarin is, wie is mijn broeder en wie is mijn zuster? Want ja, wij kunnen overal naartoe gaan en overal vinden wij mensen die zich de naam christen hebben aangemeten. En op zich zou ik zeggen dat dat iets heel goed is. Maar niet iedereen die christen is, gelooft het evangelie dat Jezus heeft gepredikt door zijn apostelen. Want Jezus predikt een evangelie, wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden. Er zijn heel veel christenen die zeggen, wie gedoopt is zal behouden worden en daarna geloven. Namelijk de katholieken. Er zijn heel veel christenen die zeggen, wie gelooft is behouden en zal daarna gedoopt worden. Evangelische kringen. Dus Jezus zei, wie gelooft en zich laat dopen, dat is degene die behouden zal worden. Dus wil ik mij de vraag stellen, met welke mensen ga ik een speciale band opbouwen als broeder of zuster? Wel, dan is de eerste vraag al, welk evangelie wordt mij geleerd? Welk evangelie heeft iemand geloofd? Dan kan ik ook weten als dat mijn broeder of mijn zuster is. Nu, Jezus zij nog meer wat zijn apostelen moesten doen. In Matteüs hoofdstuk 28, daar zien we dat Jezus tegen de apostelen zei, in vers 18 van Matteüs 28, hij trad naderbij en hij sprak tot hen zeggende, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ook hier is alweer een element hoe ik kan echt zien aan iemand als die werkelijk wel met Christus wandelt. Iemand die met Christus wandelt, die zal erkennen, die zal belijden dat Jezus alle macht heeft. En dat betekent dat als Jezus alle macht heeft, dan heeft hij ook het laatste woord in alle dingen. Dan mag hij ook gaan bepalen hoe ik denk, hoe ik behoor te leven, hoe ik behoor te spreken. We hebben vorige week over kwaadsprekerij gesproken. Van waar komt dat? Is dat Peter die dat even uit zijn duim heeft gezogen? Nee, dat is Jezus die de autoriteit heeft gehad om te zeggen, dit is hoe mijn kinderen, hoe mijn discipelen, hoe mijn volk, hoe mijn nieuwe schepping behoort te leven. Een heilig volk, een volk Gods ten eigendom. Wel, de relatie toen wij christen zijn geworden, hoe leven wij daar nu nog steeds in? Erkennen wij dat Jezus alle macht heeft? Dat Hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde? Wel, dat zal blijken uit hoe wij ons onderwerpen aan die macht of hoe wij ons verzetten tegen die macht. Maar Jezus zei dus, en hij zei tegen zijn apostelen, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde, wat zei hij in vers 19, ga dan heen, maak al de volken tot mijn discipel. Een discipel is een leerling. Dus dat is het doel, om leerlingen te maken van de mensen die ons omringen. Wij moeten elkaar aanmoedigen om leerlingen van Jezus te zijn. Wel, maak al de volken tot mijn discipelen en doop hem in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding van de wereld. Dus als ik een discipel ben van Jezus, dan ga ik andere discipelen hiertoe aanzetten. Als ik een discipel ben, dan ga ik anderen ook willen leren onderhouden alles wat Jezus bevolen heeft. Alles. Niet alleen datgene wat ik fijn vind, of wat ik mooi vind, of wat mij aanspreekt, maar ook de dingen die mij soms pijn doen. Ook de dingen die mij soms veroordelen. Denk maar aan het leven als christen, wat we elkeen al hebben ondervonden, dat als je als een discipel van Jezus in het leven staat, dan kent je verdrukking, dan kent je moeite, dan kent je strijd. We kennen dat allemaal. Wel, Jezus zegt, leer hen al die dingen te onderhouden. Het leven van een christen is niet altijd evident. Integendeel. Als je leeft zoals Jezus wil dat je leeft, dan gaat je heel veel strijd tegenkomen in je leven. Nou, wat is de mooie belofte die Jezus daarbij geeft? Zie, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding van de wereld. Wel, kijk eens in Handelingen hoofdstuk 11. Aansluitend bij wat we juist gezien hebben, want het heil werd eerst tot de Joden gepredikt, maar het evangelie was niet exclusief voor de Joden. Er was één evangelie dat God van voor de grondlegging van de wereld, zoals Efeze dat leert, heeft willen verkondigen en heeft verkondigd aan de ganse schepping. Jezus zei het ook aan de ganse schepping, niet enkel tot de Joden. Weliswaar de eerste 10 jaar in Handelingen hebben gezien, werd het beperkt tot de Joden. Maar sinds Cornelius, in Handelingen hoofdstuk 10, zien we, hebben we dat in de Bijbelstudie ook gezien, dat in hoofdstuk 10 vers 36... datzelfde woord dat God heeft doen brengen aan de kinderen van Israël, om vrede te verkondigen door Jezus Christus, wel datzelfde woord predikte Petrus nu aan deze niet-Joden. En ook deze niet-Joden werden tot het lichaam, tot de gemeente van Christus gevoegd. Kijk eens in Hebreeën hoofdstuk 12 vers 23. En dat zijn dingen die we misschien wel weten, maar het is goed dat we daaraan herinnerd worden wie wij zijn als christenen. In Hebreeën hoofdstuk 12, daar wordt vanaf 18, we herinneren ons dat nog toen we door de brief van Hebreeën zijn gegaan, dus we gaan daar niet te veel bij stilstaan, maar de schrijver gaat een beeld schetsen van hoe wat daar op die berg gebeurde toen Mozes de geboden kreeg, hoe ontzagwekkend die verschijning van God was daar. En dat zelfs in vers 21, dat zelfs Mozes, de grote Mozes, dat hij zei, ik ben enkel vrezen en beving. Zo was Gods openbaring daar op die berg, toen de geboden werden gegeven aan het volk van Israël. En kijk eens wat er dan staat, maar gij in vers 22. Als dat al zo indrukwekkend was, dan is datgene waar wij als wederomgeboren discipelen, wederomgeboren mensen, christenen, toe genaderd zijn, is nog veel groter, nog veel waardevoller, nog veel indrukwekkender. Gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot 10.000-tallen van engelen, en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God de rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben, en tot Jezus de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Amen. Wel, misschien vers 25 lezen we dat erbij, want soms denken we, oeh, dat oude verbond, dat was toch zo streng, hè? En in bepaalde gebieden is het nu ook anders, want vroeger werd de doodstraf trek gegeven op bepaalde zonden, en nu mogen we nog langer in het lichaam blijven wandelen terwijl we zondigen. Maar vergis u niet, de straf die je zult krijgen als je een zonde blijft wandelen, die gaat nog zwaarder zijn als die doodstraf van het Oude Testament. Want wat staat er in vers 25? Ziet dan toe dat je hen die spreekt niet afwijst. Want als genen niet ontkomen zijn toen ze hem afwezen, die zijn Godspraak op de aarde deed horen, hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden van hem die uit de hemelen spreekt. Wij hebben een stem die spreekt uit de hemel. En nee, niet de stem die rechtstreeks tot ons spreekt, de stem die spreekt door het geopenbaarde woord, het woord van Jezus en zijn apostelen. En die stem, waaraan wij nu ook vandaag weer aan herinnerd worden, zie toe dat jij die stem niet afwijst. Ik was in de week met iemand aan babbelen, en die vroeg ergens een bepaalde verantwoording van mij, ik ga ook niet te veel uitleg daarover geven, in een bepaalde omstandigheid, en ik moest getuigen. Ik werd gedwongen om te getuigen van, kijk, ik geloof in God. En ik geloof dat God de schepper is. En ik geloof dat God bepaalde dingen heeft ingesteld, waarover wij op dat moment aan het spreken waren. Maar die persoon gelooft dat niet. Die herkent dat niet. Die verwerpt dat. Die wijst dat af. Maar wij hebben onze oren eens geopend en erkend dat inderdaad God de schepper is en dat Jezus zijn zoon is. Ziet dan toe dat je daar niet jezelf van gaat afkeren. Dat is die relatie die wij hebben. Wij zijn ingeschreven in de hemelen. Wij krijgen zo'n mooi geschenk van God. Dat moeten wij met twee handen aannemen. En ik herken, door naar mijn eigen leven te kijken, dat het niet altijd even gemakkelijk is. En ik herken dat we soms in bepaalde stramine komen die niet goed zijn. Maar God kan ons daarvan verlossen. We hebben een God die zoveel groots is als onze grootste zwakheid. Kijk eens in Efeze hoofdstuk 5. Een van de grote voorrechten die wij hebben, wanneer wij gedoopt worden tot vergeving van zonden, is dat wij door God zelf, hebben we in Handelingen hoofdstuk 2 ook gezien, vers 47, dat God zelf ons tot het lichaam van de mensen die behouden worden gaat toevoegen. Wij kunnen onszelf daar niet in plaatsen. Wij gaan toegevoegd worden tot al die mensen vanaf het begin van dat het evangelie werd gepredikt, totdat Jezus zal terugkomen. Al die mensen die behoren, die vormen samen één lichaam. En tot die groep van mensen, die bevoorrechte groep van mensen, worden wij toegevoegd. God maakt ons daar een deel van, heeft ons daar een deel van gemaakt. Wat staat er in Efeze hoofdstuk 5 vers 25? Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad en zich voor haar overgegeven heeft om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, en zo zelfs de gemeente voor zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zodat zij heilig is en onbesmet. Dat is het doel. God wil mensen in dat lichaam, die heilig zijn, dat wil zeggen apart gezet, en onbesmet. Daar waar niks opvalt aan te merken. En dat wil niet zeggen dat christenen geen fouten maken. Want we worden allemaal met zwakheid omvangen. Wij leven in een vlees, in een lichaam van zwakheid. Maar laat dat geen excuus zijn om zonde goed te praten. Laat dat nooit een excuus zijn om zonde goed te praten. Want wij hebben een geest in ons wonen. Een geest die van God komt. De sterkste batterij die nog sterker dan Duracell. Dus onze batterij zal nooit niet plat gaan. Als we de geest die in ons woont niet uitoven. Want daar worden wij ook voor gewaarschuwd. Maar het doel is, die mensen in dat lichaam, heilig en onbesmet. Want wij hebben een verantwoordelijkheid. En een verantwoordelijkheid enerzijds in onze relatie tot God, dat wij ons als gehoorzame kinderen onderwerpen aan de autoriteit van Christus. Maar ook een verantwoordelijkheid naar de mensen die ons omringen. De mensen die God niet kennen. Want zij gaan naar ons kijken. En als zij in ons een beeld zien van opstandigheid en van verwerping van Jezus en zijn leer, dan hebben zij een rechtvaardiging om te blijven wandelen zoals ze wandelen. Dus het is zo belangrijk om op onszelf toe te zien, en dan komen we natuurlijk bij het volgende punt, de plaatselijke gemeente, hoe wij gaan leven. En daarom heeft God, als we even terug naar Handelingen gaan, want kijk, wij worden als mens die wederom geboren is door God tot dat lichaam van behouden mensen toegevoegd. Er is maar één lichaam van behouden mensen. En als we daar niet bij horen, omdat we een andere evangelie hebben geloofd, of geen evangelie hebben geloofd, dan zijn we nog altijd buiten dat lichaam, zijn we nog altijd niet gered, zijn we voor eeuwig verloren. Maar als wij tot dat lichaam behoren, dan komt er nog een extra element. Want wat gebeurde er in Handelingen toen het evangelie werd gepredikt? Wel, kijk eens in Handelingen hoofdstuk 14, vers 21. En toen zij aan die stad het evangelie verkondigd en er verscheidene discipelen gemaakt hadden, wat was daar gebeurd in die stad? En dat gebeurde overal in elke stad waar ze kwamen, dat hebben we gezien door uithandelingen, eerst in Jeruzalem, was dan in Samaria en verder. Overal waar ze kwamen in de stad, werden discipelen gemaakt. Ah ja, wie had dan dat gezegd? Jezus had dat gezegd, hebben we in Matthäus gezien. En overal waar de discipelen werden gemaakt, omdat het evangelie er was verkondigd, dat betekent, sommige mensen geloofden dat evangelie en gehoorzaamden dat. Dat is wat een discipel doet. En wat zien we? Paulus en Barnabas, die keerden terug naar waar? Naar andere steden, waar ze eerder waren geweest, Lystra, Iconium en Antiochië. En wat gingen zij daar doen? Om de zielen van de discipelen te versterken en hen te vermanen om te blijven bij het geloof en dat wij door vele verdrukkingen het koninkrijk Gods moeten binnengaan. En nadat zij voor hen in elke gemeente, overal waar discipelen werden gevormd, of werden bekeerd, of hoe je het ook wilt noemen, waar mensen tot geloof kwamen, daar gingen zich plaatselijke gemeenten vormen. En dat is die verantwoordelijkheid die wij hebben naar elkaar toe. Er wordt niet gezegd om welk uur zij samenkwamen, wordt ook niet gezegd waar zij samenkwamen, er wordt wel gezegd, zij kwamen samen. Zij waren een plaatselijke groep. En dan moeten we natuurlijk, we gaan daar niet over uitweiden, dan gaan we naar het Nieuwe Testament kijken, wat doet een plaatselijke gemeente? En dan gaan we kijken naar wat de plaatselijke gemeente deden, en die dingen gaan wij ook doen. En dan weten wij dat wij dezelfde gemeente zijn, zoals we die in het Nieuwe Testament terugvinden. Maar, dus Paulus en Barnabas, als er discipelen waren gemaakt, keerden zij terug om die te versterken, want dat is nodig. Als iets niet versterkt moet worden, dan zou het maar belachelijk zijn om te zeggen, we gaan hen versterken. Dus het was nodig dat zij zouden groeien, dat zij sterk zouden gemaakt worden in het geloof. Dat is een van de dingen die wij als gemeente, een verantwoordelijkheid die we hebben, om elkaar sterk te maken. Dat betekent dat wij soms zwak zijn. En dan moeten wij daar ook een oog voor hebben. Er werd vermaand. Met nadruk werd iets gezegd. Waarom? Het geloof is zoveel ernstiger dan wat ook op deze wereld. Dat wij niet zomaar kunnen toelaten om maar halfslachtig met deze dingen om te gaan. Daar moet kordaat over gesproken worden. Er moet gezegd worden, dit is wat God zegt. En zo moeten wij het doen. En natuurlijk eerst het goede voorbeeld geven. Want anders zou het hypocriet zijn. Maar, vermanen om te blijven bij het geloof. Wat moest er nog gezegd worden? Wat moesten die discipelen nog weten? Ze moesten beseffen dat wij door vele verdrukkingen het koninkrijk van God moeten binnengaan. Wanneer het nieuwe Jeruzalem zal geopenbaard worden uit de hemel, weet dat het er niet zomaar zal komen. Jij zult eerst veel hebben moeten lijden. Want dat is wat christenen doen. Lijden. Omwille van persoonlijke zonde, maar vooral omwille van wat mensen die in God niet geloven, wat zij u aandoen. Zij kunnen dat niet verdragen, dat licht wat zij in u zien. Maar o wee, als dat wat licht in u is, duisternis is. Want hoe groot is dan de duisternis? Maar vele verdrukkingen moeten discipelen weten, zullen er eerst op uw weg komen voordat gij het koninkrijk Gods kunt binnengaan. En in vers 23 zien we, nadat zij voor hen in elke gemeente oudsten hadden aangewezen, droegen zij hen onder bidden en vasten aan de Here op in wie zij geloofd hadden. Dus in die plaatselijke groep werden er oudere mannen aangesteld, waarvan we in het Nieuw Testament ook voorschriften krijgen waaraan die mannen moesten voldoen voordat zij konden worden aangesteld in die plaatselijke groepen waar zij ook waren. Nu, dat een heel belangrijk iets is, vinden we ook terug in Hebreeën hoofdstuk 10. Want ik was daar in de week nog met iemand over aan het spreken. We waren aan het studeren over het afvallen van het geloof en over hoe ver iemand kan gaan en waar ligt de grens, en dat was het thema. En dan is één tekst die vaak daarbij komt, natuurlijk Hebreeën hoofdstuk 10 vers 26, waar wordt gesproken: indien wij opzettelijk zondigen nadat wij tot erkentenis van de waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonde meer over, maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur dat de wederspannigen zal verteren. Nu, mijn gedachte daarin is ook, vooral het woord wederspannig is cruciaal. Dus iemand die zich gaat verzetten tegen de autoriteit van Christus. Het is iemand die weet wat goed is. Niet iemand die ergens mee worstelt met een zwakheid en die daartegen aan het strijden is en die moeite heeft om zonde te overwinnen. Nee, iemand die weet, het boeit me niet meer. Ik doe gewoon op. Ik ga gewoon mijn leven leiden. Dat is wederspannig zijn. God, ik weet wel dat jij dat zegt, maar dat interesseert me dus net niks. Dat is wederspannig zijn. En voor zo iemand blijft er geen offer meer over. Maar waarom zeg ik dit? Kijk eens wat daarvoor wordt gezegd. Wat de schrijver net daarvoor aanhaalt. En ik denk dat dat een bepaalde reden heeft. In vers 24. Laten wij op elkander acht geven. Dat wil zeggen, laten we elkaar aandachtig gaan waarnemen. Laten we elkaar gaan observeren. Wat moeten we observeren? Wel, hoe wij leven. Waar we mee bezig zijn. Hoe we denken. Hoe we spreken. Laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen het nalaten te doen wat je behoort te doen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen en dat des te meer naarmate gij de dag ziet naderen. Dus waarom heb ik een plaatselijke gemeente nodig? Waarom moet ik lid zijn? Ik word geen christen in de plaatselijke gemeente. Er zijn soms ook mensen die dat zeggen. Ja, je moet lid worden van de plaatselijke gemeente, want anders ben je geen christen. Nee, je wordt wederom geboren. Dan is God die je toevoegt tot het lichaam van de behouden mensen, van alle tijden. Maar die discipelen, die wederom geboren zijn, hebben wel een verantwoordelijkheid om plaatselijk te gaan samenkomen. En waarom is die verantwoordelijkheid? Wel, één van de verantwoordelijkheden is dat je op elkaar gaat letten. Dat je weet dat er iemand achter je rug staat, en niet om te roddelen, maar om er toe te zien, van oei, die is zwak, ik kan die vastpakken, ik kan die steunen, ik kan die helpen, ik kan die voortduwen. En sommigen maken daar een gewoonte van, om die bijeenkomsten te verzuimen. Want dat was een van de dingen die we ook aan het bespreken waren. Dat is vaak het eerste signaal dat je ziet, en ik spreek natuurlijk niet over iemand die eens een keer ziek is en daardoor niet komt, maar het eerste signaal waardoor je weet dat iemand niet goed aan het wandelen is, of een van de eerste signalen, is dat hij gaat wegblijven van de samenkomst. Ah ja, want dat gaat pijn doen aan de oren, wat er geleerd wordt over het woord van God. Dat gaat je overtuigen dat het niet goed is. En dan wil je daar niet naar horen. Maar ja, dat kan soms ook een strijd zijn. Maar soms is het ook zo dat mensen heel hun leven lang naar de samenkomst blijven komen, en ze doen maar alsof. Ze weten dat het niet goed is. Ze blijven zitten. Want het is fijn. Want ze zijn toen ze gelovig werden. Oh ja, gewoon kijk, fijn. Mooi zingen. Samen zijn. Soms nog een tasje koffie drinken of iets samen doen. Gezellig. En ze hebben niet nagedacht. Ik ben een discipel van Jezus geworden. Ik heb mij onder de autoriteit van Christus geplaatst. Die sowieso zal oordelen over mijn leven. Ik ben hem gaan navolgen. En dan wordt die plaatselijke gemeente belangrijker en dat samen zijn belangrijker, maar daar komt nooit een doorwerking van de bekering, komt nooit een doorwerking van de liefde van God in hun hart en hun leven. Maar we zien wel dat het belangrijk is dat die plaatselijke gemeente, dat die samen gaat zijn, dat die samen naar elkaar gaat omzien. Laten we nog een laatste tekst kijken, want ik zie dat ik al 25 minuten aan Pavel heb. Matteüs hoofdstuk 20. Er zijn veel teksten, als we naar Romeinen 12 gaan, dan worden wij gezegd hoe wij als christenen met elkaar moeten omgaan, moeten omzien en met elkaar moeten omgaan. Efeze hoofdstuk 4, Filippenzen hoofdstuk 2, waarover de gezindheid van Christus wordt gesproken. Maar in deze tekst, ik denk als we van dit principe uitgaan, dat we als discipelen al een hele stap voorwaarts zetten in omgaan naar elkaar en een geestelijke groei, een groei naar geestelijke volwassenheid. Matteüs hoofdstuk 20, vanaf vers 20. Toen kwam de moeder der zonen van Zebedeus tot Jezus, met haar zonen, en zij boog zich voor hen neder om iets van hem te vragen. En hij zeide tot haar: wat wilt gij? Zij zeide tot hem: zeg dat deze mijn twee zonen mogen zitten, één aan uw rechterzijde en één aan uw linkerzijde in uw koninkrijk. En Jezus antwoordde en zeide: gij weet niet wat ge vraagt. Kunt gij de beker drinken die ik zal drinken? Zij zeide tot hem: wij kunnen het. Hij zeide tot hen: mijn beker zult gij wel drinken, maar het zitten aan mijn rechterzijde en mijn linkerzijde staat niet aan mij te geven, maar het is voor hen voor wie het bereid is door mijn vader. En toen de tien dit hoorden, namen zij het de beide broeders kwalijk. Doch Jezus riep hen tot zich en zeide: gij weet dat de regeerders van de volken heerschappij over hen voeren en de rijksgroten oefenen macht over hen. Zo is het onder u niet. Maar wie onder u de grootste wil worden, zal uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, zal uw slaaf zijn. Gelijk de Zoon des mensen niet gekomen is om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Ik denk dat wij een heel sterke gemeente zijn, kunnen zijn, nog beter kunnen worden, als elk van ons afzonderlijk beseft hoe onze relatie met onze Schepper is, beseft hoe onze positie is ten opzichte van Christus, namelijk Hij heeft alle autoriteit, niet ik, en dat we dit gaan toepassen. Wil ik de beste zijn? Wel, ik wil heel graag de beste zijn, maar niet in de zin van dat ik meer ben dan een van jullie. Maar ik zou eigenlijk graag de beste willen zijn in nederigheid. Ik zou heel graag de beste willen zijn in dienstbaarheid. Want dat is waarvan Jezus zegt: die dienaar onder u, dat is de grootste. Zoals Jezus gekomen is, niet om gediend te worden, maar om zijn leven te geven als een losprijs voor velen. En Jezus gaf zijn leven aan mensen die hem gewoon aan het uitlachen waren. Aan mensen die hem gewoon met de voeten aan het treden waren. Aan mensen die gewoon hem aan het bespuwen en het bespotten waren. En nog voor die mensen bracht Jezus liefde op in zijn hart en gaf hij zijn leven. Gaf hij gewillig zijn lichaam om gepijnigd te worden. Ik zou willen dat ik het altijd kon doen. Maar ik kom daar soms toch wel in tekort. Als mij pijn gedaan wordt. Dat ik daaraan herinnerd moet worden. Wanneer ik uit ben op wraak. Of wanneer ik mijn hart gevuld heb met boosheid. Of dat ik zo moet vechten tegen die dingen. Dan is het goed dat je eraan herinnert worden wat Jezus gedaan heeft. Hij gaf zijn leven als een losprijs. Hij kwam om te dienen en niet om gediend te worden. En ik hoop dat dat ook vandaag, morgen en de rest van de week, dat ons dat helpt. Dat wij samen, dat jij elk apart beseft wie jij bent als christen. Vergeet dat niet. Maar ook hoe u rol is naar uw broeders en zusters toe hier in het lichaam, in de gemeente in Houthal als we samenkomen. En in plaats van te denken van, ja, wat kan ik uit de gemeente halen, uit die plaatselijke groep, leer denken, wat kan ik aan de gemeente bijbrengen? Wat kan ik doen om mijn broeder of zuster te versterken, te vermanen, om die een groot iemand in de Heere te maken? Amen.